Goedemorgen. Het is heel fijn om hier weer te zijn. Hier heeft het ook geregend, bij ons ook. En wat je ziet is opeens een enorme explosie van groen. Het leek alsof het allemaal in de startblokken stond en opeens dan springt het eruit. Geweldig, heerlijk, zo verfrissend. Na al dat stof en onderweg heb ik ook genoten van de bloesems, het groen. En denk ik, wat hebben wij toch een grote God. Ik wil iets omhoog doen. Zo. Goed, ik wil met jullie lezen. Ik heb alle teksten, dat zijn er aardig wat, heb ik op een PowerPoint gezet, zodat het iets makkelijker is te volgen voor onze vriend Piet en zijn vrouw. We gaan lezen uit 1 Samuel 30, dus je kunt alles vanaf het scherm kun je volgen. 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 8. Het gebeurde echter, toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuidenland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad. En zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zoon en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal, uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hen te stenigen. De zielen van het vele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere, zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelek, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Zover de tekst. We gaan het hebben over sterken in de Heere, over twee koninkrijken en ook over geestelijke strijd. En daarmee over de wapenrusting Gods. En ik hoop dat jullie later het verband gaan zien tussen de verschillende onderwerpen. Ik denk het wel. We beginnen met David sterkte zich in de Heere. Dat is allemaal bekend dat David werd een man naar Gods hart genoemd. Van herder en muzikant bracht hij tot generaal en zelfs tot koning. Maar zijn leven ging niet over rozen. Hij vocht met een leeuw en met een reus, moest vluchten voor Saul en leidde een leven als een zwerver en een banneling. En in dit stukje ontmoeten we hem op het dieptepunt van zijn leven. In het voorgaande hoofdstuk, als je het terug gaat lezen, dan zie je dat hij ternauwernood ontsnapt aan de woede van de Filistijnse vorsten. Die wantrouwden hem. En ook terecht. Hij moest vertrekken bij koning Achish. Wat kan nog erger? De Amalekieten doen een inval in het land en roven alles wat David en zijn mannen bezitten. Het stadje wordt verbrand en de vrouwen, kinderen, alles wordt meegevoerd. Ook Davids beide vrouwen. En de reactie is een emotionele uitbarsting. Ze huilen tot ze niet meer kunnen. Ze hebben geen kracht meer om te huilen. En David krijgt het zeer benauwd, want het volk dreigt hem te stenigen. Men is verbitterd en men zint op wraak. Klaarblijkelijk was er niemand die eens nadacht van hoe zij met z'n allen in deze situatie terechtgekomen. Men liet zich leiden door emoties. En emoties hebben een hele mooie kant, maar ook een gevaarlijke kant. Ik denk dat we hier een van de grootste beproevingen in Davids leven zien. Hij wordt bedreigd door zijn eigen mensen. Hij was een steun en toeverlaat voor verschoppelingen en zwervers. Velen vertrouwden hem en hadden zich bij hem aangesloten. Hij was hun herder en beschermer en nu is hij het mikpunt van hun woede. David had wilde dieren verslagen en vijandelijke legers. En ik denk dat dit de zwaarste strijd is. Zijn eigen mensen keren zich tegen hem. Een paar dagen eerder had Agis hem nog vergeleken met een engel van God. Populariteit, eer en aanzien worden in een oogwenk omgewisseld in haat en zucht naar wraak. David gaf brood en hij krijgt bijna stenen terug. Hij gaf leven en moet het bijna met de dood bekopen. Het overkwam de Heer Jezus. Het ging van Hosanna naar kruisigem. Het kan ons allemaal overkomen. Het gaat snel, van gevierd naar veracht. En het pijnlijkste is als het van je eigen mensen komt. En David spreekt hierover ook in andere psalmen. Hij zegt, zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. En psalm 69, een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Nou, misschien herkennen sommigen van ons iets van waar David doorheen gaat. Je situatie lijkt uitzichtloos. Je krijgt misschien slecht nieuws van de dokter. Na een onderzoek. Relatieproblemen. Je dreigt je partner te verliezen. Of je bent hem al kwijt. Kinderen. Die een andere weg gaan. Schulden hebben. Of de hypotheek niet kunnen betalen. Kampen met verslavingen. Problemen op je werk. Of ontslag. Worstelen met schuldgevoelens. Of in een depressie geraken. Angst om het wereldgebeuren. De dreigende oorlog. Teleurstellingen in mensen. Teleurstellingen in de gemeente. Valse beschuldigingen. En zo kan het nog heel lang doorgaan. David is zijn beide vrouwen kwijt. Hij huilt tot hij niet meer kan. Hij is zeer benauwd en zijn leven loopt gevaar. Wat nu te doen? Interessant is zijn reactie. Hij had woedend kunnen worden en zijn volgelingen de steek laten en zeggen zoek het maar uit. Of zelfs God de rug toekeren, wat veel mensen doen als het moeilijk wordt. Maar wat doet hij? We gaan even terug naar vers 6. We hebben dat al gelezen. David, hoe ging het ook alweer? Oh, dit is een goede klas. Ik heb ook het onderwijs gezeten. Goed zo. David sterkte zich in de Heere. Onthoud die tekst. Ik denk er heel vaak aan. Wat moet ik doen? Me sterken in de Heere. Dat is sleutelvers voor deze ochtend. Je sterken is geen alledaags woord. Maar het is wel duidelijk dat hij hier kracht en troost vindt. David vertrouwt niet op zijn vroegere overwinningen. Hij vertrouwt niet op mensen. En zeker niet op het legertje dat hij had gevormd. Hij vertrouwt niet op eigen kennis en ervaring. En wie hij wel vertrouwt, wordt hier expliciet genoemd. De Heere zijn God. En hoe sterkte David zich dan? Dat staat er helaas niet bij. Ik kan me voorstellen dat hij zijn harp pakte en dat er een nieuw lied ontstond. Heel vaak zie je dat David in de psalmen begint met een jammerklacht. Hij heeft het over ellende. Hij roept het uit tot God En ergens in die psalm, bijna bij het einde, gaat er bij hem een knop om. En hij begint God te loven. Hij heeft hoop en moed. Hij ervaart vrede. Mogelijk las hij in Gods woord. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat alles verbrand was. Zijn harp en de geschriften. We weten het niet. Maar we zien wel dat hij niet keek naar de omstandigheden. Hij zag op naar God. En wat doet hij verder? Hij roept de priester Abiathar en die komt met een efod. Dat is een priestergewaad. Een soort hesje. En dan wordt de Heere geraadpleegd. God spreekt dat ze de bende moeten achtervolgen en de vrouwen en de kinderen terughalen. Maar het is geen onbezonnen actie. We weten dat David een impulsieve en emotionele man was. Maar bij deze belangrijke beslissing wil hij de stem van God verstaan. En God geeft bevel, ga de vrouwen en de kinderen terughalen. Ze gaan hem ter harte. Nou, wat doen wij in tijden van nood? Raadplegen we ook de Heere? Als het moeilijk wordt, komen we dan samen op de bidstond? Of mijden we die juist? En de kinderen? Gaan die ons ook ter harte? Nemen we onze verantwoordelijkheid? Of staan we vanaf de zijlijn en geven commentaar? Sommige mensen die sterken zich met mindfulness, yoga, muziek, porno of drank of drugs. Allemaal dingen die even verlichting geven, maar je uiteindelijk tot slaaf maken. Het leidt tot gebondenheid en vaak tot angst. Maar rust en vrijheid vinden bij onze schepper en zaligmaker, Jezus Christus. In Handelingen 4 vers 2, daar lezen we, er is geen andere naam onder de hemel gegeven door wie wij behouden moeten worden. En dat komt uit de NBG. Hij maakt vrij. In hem vinden wij onze sterkte. Nou, verderop is Samuel lezen dat God de actie zegent. Vrouwen, kinderen, schapen, runderen, iedereen komt heelhuids terug. Niets ontbrak. Nou, dit was een beetje een inleiding, het eerste deel. En we gaan kijken wat de Bijbel nog meer zegt over sterken. Het zal duidelijk zijn, sterken is hier een werkwoord. Geen zelfstandig naamwoord. En dan gaan we kijken naar twee koninkrijken. Paulus die zegt in Efeze 6 vers 10... Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Er is een inleiding op het bekende gedeelte over de wapenrusting. Hij zegt, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Paulus bezigt militaire termen en deelt bevelen uit. Eerst maakt hij duidelijk tegen wie hij wil strijden. We strijden niet tegen mensen, maar tegen krachten en machten die ons geloof in Heer Jezus wil ondermijnen. Het zijn wezens zonder lichaam, die tot doel hebben mensen in onwetendheid houden en verhoeden dat ze gered worden. Op het moment dat je wedergeboren wordt, dan word je kind van God. Maar de vijanden van God worden ook jouw vijanden. De duivel, in het Grieks, diabolos, is de verdeler en lasteraar. Hij wil mensen van God wegdrijven, maar ook tussen hen onderling scheiding brengen. En welke krachten zijn dat, waar Paulus over spreekt? Moet ons er bewust van zijn dat er twee koninkrijken zijn. Een koninkrijk van waarheid en liefde en licht en een koninkrijk van duisternis. Colossenzen 1 vers 13 zegt, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Nou, het koninkrijk van de duisternis, dat is een heel ander koninkrijk. Dat betreft Satan en zijn demonen. Het lijkt op een goed georganiseerd koninkrijk. Het is een koninkrijk dat zich bedient van beschuldigingen, laster, vervolgingen, dwaaleringen en verleidingen tot zonde. Hoe zijn nou deze gevallen engelen, demonen, op aarde terechtgekomen? Jesaja die spreekt hierover in hoofdstuk 14. Hij spreekt over de geestelijke strijd die plaatsvond. Hij vertelt hoe de Satan zich wilde verheffen boven God, maar uiteindelijk vernederd werd. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar van de heidenvolken. In vers 14b had hij gesproken dat hij zich, ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. En Jezus zelf sprak ook dat hij de duivel als een lichtflits had zien neerdalen op de aarde. Ook Jezus spreekt van een legermacht. En als hij zelf verzocht wordt, helemaal aan het begin van zijn bediening, en de Satan die toont hem alle koninkrijken van de aarde en die zegt, dit zal ik je allemaal geven als je mij aanbidt. Het wonderlijke is dat de Heer Jezus dit niet weer spreekt. Maar gelukkig gaat hij niet in op zijn voorstel. Ook Johannes schrijft over de draak en de oude slang die op de aarde werd neergeworpen. We gaan naar Openbaringen 12. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijft uw hemel en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen. Naar u toe. In grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Nou, misschien vraag je af, hoe kan het? Dat de Satan en al die boze krachten nog zoveel macht hebben. Jezus heeft hen toch overwonnen door zijn kruisdood en opstanding. Denken jullie daar wel eens over na? Ja, ik ook. We kunnen het vergelijken met D-Day en V-Day. Toen de geallieerden in Normandië landden met 156.000 man, dat was op 6 juni 1944, was dat het begin van de overwinning op de vijandelijke bezetters. En op 8 mei 1945 kwam de echte overwinning. Nazi-Duitsland moest capituleren. Ze waren verslagen. Toen was de vijand echt volledig verslagen. Toen werd Decision Day Victory Day. En wij leven geestelijk tussen Decision Day en Victory Day. Ja, de Satan is verslagen. Maar niet voor niets spreekt Jezus over de vorst der duisternis en de prins van deze wereld. Hij is nog hevig aan het stuit trekken en nog zeer actief. En hij zal pas volledig ontroond worden als Jezus terugkeert om de zijne te halen. En daarna komt nog het duizendjarig rijk. En daarna het oordeel op de grote witte troon. De Satan zal er voor eeuwig verdoemd worden. Samen met alle die de Jezus verwerpen en de leugen liefhebben. Nou, een van de tactieken van de boze is om niet opgemerkt te worden. Wie gelooft er in het rationele Westen nog in engelen, machten, demonen, spoken? Niet veel mensen. Wij moeten alles kunnen zien, beetpakken, proeven, kunnen aanraken, er een spijker in kunnen slaan. Anders verwerpen we het. Dan bestaat het niet. En dat is hoe de misleider werkt in het Westen. Hij houdt de mensen naïef en onwetend. Hij probeert buiten beeld te blijven. Maar in de derde wereld is dat anders. Vrijwel iedereen heeft daar een godsbesef, maar ook kennis van duistere machten. En er is veel angst en die angst is niet ongegrond. In Brazilië had je allerlei groepen spiritisten die samenkwamen in soort van verenigingen. En die vereerden hun voorouders en andere krachten en die hadden hun origine in Afrika. Bij Grootmeer kwamen ze elk jaar bij elkaar met wel 10.000 mensen en wij gingen daar evangeliseren. Je zag pijprokende vrouwtjes en mensen dansen, allemaal in het wit. En ze hielden seances en raakten in trance. En wij evangeliseerden daar. En hun geloof was geen theorie. Als je een hekel aan iemand had, dan kon je een tovenaar opzoeken en die wilde tegen betaling wel die persoon vervloeken. Onder het uitspreken van allerlei rituelen werd bij een kikker zijn bek dichtgenaaid. En die werd weer losgelaten. En ik kan me voorstellen, een kikker die niet meer kan eten of drinken, die droogt uit. En het wonderlijke was, hetzelfde gebeurde met die persoon waar die vervloeking over uitgesproken was. Die droogde uit en die stierf. Maar Gods macht is groter. Ik hoorde ook van mensen die zich aansloten bij satanisten en die tekenden letterlijk met hun bloed in een boek dat ze bij die groep hoorden. En het ongelooflijk is, als ze later in hun leven de Heer Jezus aannamen, dan verdween hun naam op een bovennatuurlijke wijze uit het boek. Die was weg. Er was geen hand aan te pas gekomen. Dat is niet te verklaren. Gods macht is groter. Jezus is overwinnaar. Mijn leerlingen in de gevangenis, waar ik vroeger werkte als leraar, hadden allerlei bizarre verhalen over zwevende voorwerpen, deuren die open en dicht gingen. En mijn collega's lachten hun uit. Maar tot hun verbazing nam ik het serieus. Ik vertelde dat de Bijbel ook van deze dingen spreekt, maar dat Jezus overwinnaar is. Op een hardcore feest of een rockconcert zijn veel mensen zich bewust van de geestelijke wereld. Ze hebben ervaring mee. En nemen ook vaak het evangelie serieus. Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Maar gelukkig krijgen we wel middelen om strijd te voeren tegen de kwade machten en krachten. En dat komt bij het derde deel, de geestelijke wapenrusting. We gaan verder, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de boze dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel om God met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Paulus gebruikt hier beeldspraak. Terwijl hij schreef, zat hij in de gevangenis en vermoedelijk ook vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Hij had natuurlijk alle tijd om eens goed te kijken naar die wapenrusting van die soldaat. En ook liepen over in het land Romeinse soldaten. Dus dat was voor de ontvangers van de brief een herkenbaar voorbeeld. Tweemaal noemt hij de hele wapenrusting Gods. Driemaal noemt hij stand houden. En één keer weerstand bieden. Verder noemt hij nog bereidwilligheid en waakzaamheid. Dus als we die punten letten, dan weten we heel goed waar het over gaat. En waaruit bestaat nou die wapenrusting? Ik noem ze even kort. Ik ga het ook nog even toelichten. De waarheid, gerechtigheid, de bereidheid om het evangelie te delen, geloof, de helm van de zaligheid, het woord van God en gebed, voorbeden. Nou, een gordel, we gaan ze allemaal even bekijken. Een gordel die gebruikt je, of een riem, om je mantel bij elkaar te houden. Zo werd je bewegingsvrijheid groter en was je klaar voor actie. De christen gelooft in de waarheid. Hij houdt vast aan de waarheid. Hij wandelt in de waarheid. Als het goed is, spreekt hij de waarheid en ontmaskert leugens. Hij bevindt zich in die gordel van waarheid. En dan komen we bij het panzer of harnas. De christen is gerechtvaardigd in Christus. Hij is vrijgekocht. Met de allerhoogste prijs, het bloed van het lam. Geen veroordeling zal hem meer treffen. De christen doet wat recht is. Hij koopt niet om en laat zich niet omkopen. Hij behandelt mensen zonder aanzien des persoons. Hij ziet in alle schepselen van God en wil niemand uitbuiten, maar rechtvaardig handelen. En dan komen we bij de voeten geschoeid. Klaar voor een avontuurlijke reis. Een reis die naar de eeuwigheid leidt. Dat betekent Jezus volgen. Je door hem laten leiden. Bereidwillige voeten die langer hun eigen weg gaan. Er is een bereidheid om het evangelie te delen. Zonder die bereidheid ben je een verliezer. En mis je een kostbaar wapen. En dan komen we bij het schild des geloofs. De Romeinen gebruikten een natgemaakte dierenhuid om de brandende pijlen te doven. Een christen gelooft. Hij ziet op Jezus Christus. Hij is zich bewust van deze ellendige wereld, van mensen met hun tekortkomingen. Maar hij ziet op in geloof. Hij weet dat alles tijdelijk is en voorbij gaat. Dat er een vrederijk komt. Hij dooft de beschuldigingen, de leugens, de roddels, allemaal door het geloof. En dan komen de helm des heils. We zijn verlost, gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Dat geeft houvast, dat houdt ons staande. Paulus schrijft aan Titus, oh, hier nog even een plaatje van die geestelijke wapenrusting. Kun je een beetje voorstelling maken. Paulus die schrijft aan Titus, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dan komen we de Bijbel. Een machtig woord. Een machtig wapen. Eigenlijk het enige aanvalswapen dat hier genoemd wordt. Maar wij moeten niet mensen prikken met teksten en proberen discussie te winnen. We zien wel dat Jezus ook voortdurend zich vanuit het woord bediende als hij met mensen in gesprek was. Het woord van God is voedsel voor onze ziel. Het bevat bouwstoffen, beschermende stoffen, groeistoffen. Het geeft moed, kracht, het biedt troost. Het geeft richtlijnen. Het toont ons wie Jezus is. Het is het handboek voor elke discipel. Veel mensen bedienen zich van een Bijbels dagboekje. En enorm veel mensen ontvangen dagelijks een app met een opbouwend woord. Kan nuttig zijn, maar kan nooit het woord van God vervangen. Laten we eens kijken naar deze tekst. De woorden van de Heere zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarde smeltkroes. Gezuiverd 7 maal. Dat kun je van een dagboekje toch nooit zeggen, of wel? En als laatste, gebed en voorbeden. Je mag bidden voor bescherming en om zegeningen. Maar het is niet het gebed wat hier bedoeld wordt. Het gaat om smeken, strijden, pleiten, de hemel bestormen. Bidden voor de heiligen, voor onze regering, voor zendelingen, voor evangelisten, voor de gemeente, voor de leiding, voor de overheid. Toen ik nog maar net in Brazilië was, toen woonde ik op een basis. En daar was een gebouw in aanbouw, een behoorlijk groot gebouw. Maar zoals dat vaak gaat in Brazilië, ze maken de eerste verdieping. En dan komt er een betonnen plat dak op, dat dient als plafond en als vloer voor de volgende verdieping. En dan is er vaak geen geld en dan ligt dat project jaren stil. En op dat platte dak bevond zich een jonge man. En ik dacht dat hij boos was. Hij liep heen en weer als een ijsbeer. Hij balde zijn vuist in de lucht. En terwijl hij zo bezig was, liep hij soms naar de rand. Ik dacht, jongens, het is levensgevaarlijk. Hij keek vaak omhoog en het ging gelukkig goed. Hij viel er niet af. En ik vond iemand die Engels sprak. Ik zie, wat ze gaan doen daar? Wat denk je? Hij was aan het bidden. Hij was geestelijke strijd aan het voeren. Hij was boos op de boze machten. En hij bonste. Ik heb nooit iets gezien. Indrukwekkend. En ik ben later zelf ook bij bidstonden geweest waar dat ook allemaal zo beleefd werd. En ik denk dat de grootste geestelijke strijd plaatsvindt. Ik ga het nog niet verklappen. Waar denken jullie? Waar? Ja, heel goed. In onze gedachten. Ik weet niet of jullie wel eens boos of gefrustreerd zijn, negatief. En dat soms zonder verklaarbare reden. Soms ben ik bezig met een klusje waar ik niet zo goed hoef na te denken. En dan overkomt het me dat ik negatief over iemand denk. En soms heb die persoon al heel lang niet meer gezien. Ik heb niet eens een goede aanleiding. Of perverse gedachten. Vertel alsjeblieft niet door. En dan voel ik dat aan een persoon erger en een wantrouw en een veroordeel. En soms denk ik, waar komt dit opeens vandaan? Waarom doe ik dit? Nou, Paulus die heeft nog meer te vertellen over geestelijke strijd. 2 Korinther 10. Hij zegt, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd in het vlees. De wapen van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Heel interessant dit stukje. Wat moet je doen met die verkeerde gedachten? Ben ik de enige die dat heeft of hebben jullie dat ook? Hey? Oh, gelukkig zeg. Gelukkig. Nou, hier lezen we. Je moet ze afbreken, gevangen nemen en brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Stel je voor, wij zijn Oekraïners. Soldaten. Wij zijn dicht bij het front gelegerd. We hebben een kamp. En s'avonds zitten we bij een vuurtje. We drinken koffie, we mijmeren over thuis. En dan hoor je gerucht. En wat zie je? Een vijandelijke soldaat is het kamp binnengedrongen. Wat is je reactie? Je zegt, oh, soldaat, ben ik zelf ook. Of zeg je, kom er gezellig bij zitten. Wat denk je, Jan? Ik denk het niet. Je slaat groot alarm. Iedereen loopt gevaar. Je zorgt dat die soldaat gevangen genomen wordt. En wat doen we met bagger die ons huis binnendringt via internet, games? Wat doen we? Slaan we een groot alarm of laten we het gebeuren? En bedenk dat je ook verantwoordelijk bent voor je huisgenoten. Wat doen we met onze verkeerde gedachten? Gedachten van nijd, jaloezie, trots, fantasieën over seks buiten het huwelijk, boze begeerten. Broeden we daar lekker op? Of slaan we groot alarm? Ook hier is alarm essentieel en nodig om te overleven. Corrie ten Boom die zei een keer, je kunt niet voorkomen dat een vogel over je hoofd vliegt. Maar je kunt wel voorkomen dat hij een nestje op je hoofd maakt. Of niet? Is iemand dat wel eens gebeurd dat er een nestje zat? Nou, Jacobus zegt ook iets wat daar echt verband mee houdt. Jacobus 1. Maar ieder mens wordt verzocht als door zijn eigen begeerte. En dan wordt hij meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer die begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Je ziet dus een heel proces. En het proces moet je tijdig stoppen. We moeten ingrijpen voordat het wortel schiet en nog meer schade aanricht. Nog een paar teksten over sterken. In Zacharië 10 lezen we over prachtige beloften voor het volk Israël. Het gaat in het hoofdstuk over de verstrooiing, over de terugkeer uit heel veel landen. En dan, ik zal hen versterken in de Heere. En in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. En tegen Timotheus, aan hem schrijft Paulus, u dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Nou, het laatste vers, dat lijkt wel een beetje een paradox, een tegenstelling. Sterk worden en genade. Wat hebben die nou met elkaar te maken? Voor mijn gevoel past het niet bij elkaar. Genade is toch eigenlijk voor slappelingen. Mensen die zich overgeven. Nou, de meeste teksten over sterk in de Heere, die staan in de passieve vorm. Je kunt jezelf niet sterk maken. Maar wel wandelen in zijn nabijheid. In hem blijven. Paulus zegt als laatste in 2 Korinthe 12 vers 10. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik zei straks over David, we ontmoeten hem op het moeilijkste moment van zijn leven. Hij was echt zwak en hij sterkte zich in de Heere. Onze sterkte ligt in Jezus Christus en niemand anders. Amen. Amen.